Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Degene met wie ik me nu nog het meest verwant voel is Ibrahim Afellay, gek genoeg. Ja? Die is namelijk zo negatief. Dat vind ik ongelooflijk prettig. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder, from the hot dogs and the beer.
We zijn er weer, aflevering 7 van de Hartgras podcast, in een andere samenstelling, wederom. Hugo rechts van mij altijd vertrouwd, altijd in de basis. Wat me opvalt is je trui, wat heb je nou aan? Met een smiley op je borst.
Ja, die heb ik een keer gekocht, maar vraag me niet waar.
Nee, haren iets minder strak achterover. Heb je een wild weekend gehad?
Nee. Langs de lijn gedaan zonder al te veel voetbal. Maar ik heb wel genoten van Max Verstappen. Formule ik 1. Weet niet of hier Formule 1 fans zijn.
Nee, ik vind het echt verschrikkelijk.
Ik ook. Okay, nee, ik ben wel een Max Verstappen fan. Geen
echt? Ja. Een kleine eikeltje? Nou,
dat dan ook weer niet. Niet ja. Zo'n leuke man.
Nee, maar daar gaat het niet om. Maar dit,
wel een winnaar. Ja. Gisteren niet, overigens. Maar Marcel, jij vindt niks.
Nee, ik vind het echt... Ik kan dat amper volgen. Ik weet niet, je moet onder in beeld kijken om te zien wie ervoor ligt.
Maar ja. Jij hebt ook je rijbewijs volgens mij niet.
Daar ben ik mee bezig nog. Ja, ik vind autorijden wel leuk.
Wacht even, was je 2 jaar geleden toch ook al mee bezig?
Corona. Ik zou afrijden en het was vorig jaar rond deze tijd.
Jij bent zo iemand die gedupeerd is.
Ik ben echt heel zwaar gedupeerd.
Hebben ze niet zo'n scherm in zo'n auto dan?
Maar niet met afrijden. Dus wel met de als je nu rijles hebt, word je helemaal afgetaped bijna. Ja. Je zit in een plastic zak. Echt letterlijk. Naast zo'n man die dan de hele tijd tegen je zit te praten. Maar ik zou vorig jaar afrijden. En inmiddels is dat zo'n...
Ben je er klaar voor?
Ik ben er helemaal... Nou, geef me een auto en ik rij weg. Nou, ik verlang er echt naar.
Het lijkt me ook een hele tour, Marcel. Jij komt altijd met openbaar vervoer.
Ja. Ja, dat is wel de hel.
Ja.
Maar daarom ook opgaand voor je rijbewijs, lijkt me.
Precies.
Marcel van Roosmalen ook aan tafel. Dit is de eerste keer. Je maakt je debuut in een Hartgras podcast. Hoe voel je je erbij?
Neutraal. Ik vind het leuk om Hugo, Frans en Pelle weer een keer te zien. En jou natuurlijk. Dus,
maar jullie hebben ook een geschiedenis natuurlijk wel. Meer. Jij en Hugo sowieso.
Ja, ik ken Marcel al hartstikke lang. Ja. Een jaar of twintig, denk ik.
Ja, en in het hartgrasbusje natuurlijk.
In het hartgrasbusje.
Oh ja, jullie zaten in Frans en Marcel zat in het hartgrasbusje.
En Frans is er ook weer. Frans, mooi hemd heb je aan vandaag.
Ja, ik dacht we gaan het over Bob Dylan hebben. Dus ik heb mijn gitaar thuis gelaten. Maar
we gaan het over Dylan hebben omdat Daan Heerman van Vos een prachtig verhaal heeft gegeven over het optreden van Dylan in 1978.
In de Kuip. Was het nou Kuip? Echt het eerste concert in een stadion?
Ja, komt in het voetbalstadion.
Want daarna is het schering en inslag geweest natuurlijk. Ja. In de arena en ook de Mojo. Kuip veel.
Mojo georganiseerd, maar ik denk dat...
Ik denk dat de Stones in Zuiderpark, was dat niet?
Nee, voor Dylan.
Oh, voor Dylan, ja.
Ik denk dat Dylan in Amerika overigens wel eens een honkbalstadion vol heeft gespeeld voor 1978.
Gelderdoom, ook veel gespeeld natuurlijk. Veel muzikanten.
Dat wel, maar ik vind dat in de Kuip, dat zijn toch wel echte optredens. De Gelderdoom is toch meer... Van een andere tijd gelikt.
Ja, maar wel beter qua akoestiek waarschijnlijk. Want Arena is verschrikkelijk. Daar heb ik wel eens dingen mogen aanschouwen.
Ja, daar heb ik Simon en Garfunkel gehoord. Die akoestiek was...
Ja, maar dat is echt een galmbak. Ik heb Muse daar ook wel eens gezien. Ja. En dat is verschrikkelijk. Maar Kuip lijkt me qua ook de voetbalwedstrijden zijn daar eigenlijk ook het mooist.
Omdat Frans had daarheen gekund naar dat concert in 1978 niet. Van Dylan.
Ik was wel 20, denk ik.
Daarom. Ja. Maar je bent er niet geweest.
Nee, ik hou helemaal nooit van die grote concerten. Ik heb altijd het liefste dat ze bij me thuis komen zingen, maar dat lukt dan niet. Maar hoe huiskamerachtiger, hoe liever ik het heb.
Ik schatte jou heel anders in, Frans. Ik zag jou echt inderdaad, toen ik dat las, toen dacht ik dat is wel iets waar jij zo heen zou zijn gegaan of zo. Naar de Kuip. naar Bob Dylan?
Nee, ik ben nooit zo'n fan geweest wat dat betreft.
Maar vanwege... heb je de Stones ook niet gezien in de Kuip?
Nee, ik heb zelfs bijvoorbeeld daarom Bruce Springsteen nooit gezien, terwijl ik die geweldig vind, maar ik heb geen zin in zo'n druk.
En bijvoorbeeld Paradiso ben je wel geweest, toch?
Ja, Paradiso dat wel, is toch kleinschalig vergeleken met...
Clubs ga ik altijd, maar ik ga nooit die hele grote dingen, ik ga ook nooit naar Pinkpop of zo, weet je wel. Zelfs als Neil Young daar optreedt, ga ik niet.
Wat vond je van het verhaal van Daniël Irma van Vos over Bob Dylan?
Ja, ik vond het gek. Ik zat te denken, wanneer is die jongen ook alweer geboren? Dus het,
ja, dat vond ik ook gek. Want hij is jong. Hoe jong is hij?
Daan is van 85, denk ik. Een gokje. Ah, ja. Maar die was inderdaad toen niet geboren.
Het is allemaal van zijn vader. Want die Arend Jan, die vader van hem, dat is een enorme kenner van dat soort muziek. Dus ik denk dat die het papa's...
Maar dat maakt toch op zich niet uit. Je kan dat meegekregen hebben. En het is ongelooflijk. Ik denk dat Daan een van de grootste verzamelingen heeft. Ik las 1500 tot 2000.
Nou ja, als je er natuurlijk CD's niet bij geweest bent, kan ik me voorstellen... Dat ken ik ook wel, het gevoel dat je altijd te laat bent gekomen... en dat het altijd zich elders heeft afgespeeld.
Ja, maar zo heb ik al een enorme hang naar Woodstock.
Ja.
Ik had daarbij willen zijn.
Het was in Rotterdam, hè?
Nou, Woodstock niet.
Hebben we nog de opname?
Nee, maar het is wel waar. Ik had theoretisch bij Dylan kunnen zijn in Rotterdam. Maar ik had Dylan nog niet leren kennen, want ik had Esther nog niet ontmoet. En die heeft mij... Toen ik 17 was, Dylan laten leren kennen. En toen was het een jaar geleden, dat was 1979, dat ik haar leerde kennen. En via haar leerde ik Bob Dylan kennen. Maar met terugwerkende kracht heb ik ook altijd gedacht, potverdorie, niet in de Kuip geweest voor Dylan. En zo heb ik ook gehad, niet in Woodstock geweest. Maar dat had wel lastig geweest, dan was ik 5, 6. Ja,
het was wel zo wat Daan ook schrijft. Dylan was toen op zijn retour, hè? Zijn grote tijd lag achter hem.
En het later dieptepunt kwam eraan, want hij een jaar later was hij in God.
Ja, en die LP bijvoorbeeld, die Street Legal, die vond ik toen helemaal niet goed. Terwijl later ben ik hem heel goed gaan vinden.
Oh ja? Ja.
Het paste niet in de verwachting van wat hij toen maakte.
Dat vond je toch een beetje middle of the road.
Wat ik ook heel jammer vind van Bob Dylan, is dat ik hem nu helemaal ben gaan associëren met Martin Bril op de een of andere manier.
Oh?
Ja, omdat bij die De Wereld Draait Door uitzending destijds, na de dood van Martin Bril...
Ja.
Toen gingen ze allemaal nummers van Bob Dylan draaien. En sindsdien zit dus dat, vertaald door Huub van der Lubbe, associeer ik Bob Dylan en Martin Bril met elkaar.
Maar op zich twee fijne entiteiten, toch?
Ja, maar goed, het is toch een rare mix.
Ja. Maar heb jij wat verder met Dylan? Legde jij die vroeger op de draaitafel? Of?
Nee, daar ben ik echt... Ik woonde wel in een studentenhuis in Nijmegen, op een zeker moment waar een Dylan... fanaat woonde. Guido heette die jongen. En die ging nog naar allerlei concerten. En die was een van die mensen die dan ging ontrafelen wat hij eigenlijk zei of zong. Die had je op een zeker moment.
Ja, die heb je heel veel.
Nog steeds.
Ja, maar goed, fans maken het er vaak niet beter op voor het idool. Hè? Dus je moet, in die zin ben ik altijd wel liefhebber van obscure zangers en zo. Dan heb ik geen last van de fans die het van je overnemen. Dus dat is...
Fans zijn sowieso ook slecht met alles.
Ja. Dus dat, en Dylan heeft wel, trekt wel idioten aan en opscheppers en vervelende. Ja,
toch luister ik graag naar die Bob Dylan podcast. Ik vind als mensen als mensen doorslaan in verering, dan is dat ook wel weer fascinerend.
Ja.
Want dan denk ik altijd van jij gaat diep, zeg.
Het gaat heel dicht naar die complotdenkers die op het Museumplein altijd staan te protesteren. Ja, want ze zagen ook allemaal geheime boodschappen op een gegeven moment in al die... songs en op die hoezen gaan ze dan helemaal uitpluizen.
Ja, zoals bij de Beatles dat Paul McCartney dood is. En dan hou je een spiegeltje op Sergeant Pepper en dan staat er He Die met een pijltje omhoog.
Omhoog en precies onder Paul McCartney. Dat liet iemand mij laten zien. Maar welke verwijzingen zijn er bij Bob Dylan dan? In dat hij complotten heeft? Of dat hij...
Nou, ik zeg nee, dat Paul McCartney...
Nee, wat bedoelt hij hier? Dat is dan
precies,
altijd.
Er worden enorm diepe bedoelingen gesuggereerd bij Dylan die er volgens mij niet zijn. Want op Highway 61 staat zo'n tekst. Ja, die volgens mij gewoon een LSD-geïnspireerde lulkoek is.
Vind jij trouwens, had jij moeite... Hè? Je bent een grote schrijver. Dat vind ik even.
Ik ook. Ja, zeker.
Maar hij krijgt een Nobelprijs, Bob Dylan.
Oh, dat vond ik heel, heel leuk. Ik ben zelfs bij met het oog op morgen. Toen mocht ik het pleit bezorgen. Echt dat waar, vond ik wel prettig, want iedereen was er heel, heel ja, verontwaardigd eigenlijk ja. over. Van met de gitaar erbij, dan is het geen kunst of zoiets. Ja, wat ik totale onzin vind, maakt mij niet uit. Ik bedoel, er zijn ook dichters die heel goed zijn, hè, zoals Lucebert, omdat ze fantastisch konden voordragen. Of Reven met zijn, hoort de persoon er ook bij. Ik vind dat onzin om te zeggen, alleen als het gedrukt is, is het goed als je het stil leest of weet ik wat.
Maar zo jij zit dicht tegen de Nobelprijs aan, dacht jij niet van, jeetje, nu Dylan hem krijgt, is er voor mij weer minder kans?
Nee, dat helemaal niet. Maar ik heb wel, ik ben het met Frans eens, wat Bob Dylan is wat mij betreft dan de uitzondering, maar ik heb heel veel moeite met het belang hechten aan woorden van muzici of van popmuzikanten vooral. Als je, er moet echt eens een keer, alle popmuzikanten, kijk naar jou Frank, ja, als het. Die worden geïnterviewd, het is altijd geslijm. Het is werkelijk, kijk naar Pinkpop-uitzendingen. Het is verschrikkelijk hoe die muzikanten, die worden gevoed met honing.
Okay, nu van wil wat ik is, even
het, wat is het toch
horen.
Fijn? Wat is het toch fijn? Great, great. Dat is ongeveer het eerste wat de interviewer zegt. Dit is waar de voetbaljournalistiek ook naartoe beweegt. Inclusief mezelf. Want, ja, zo benaderen ze je. Maar dat heb ik echt tegen op popmuziek.
Frank, hij sloopt jou en je soortgenoten.
Nou, nee, maar en zichzelf ook. Want hij zegt, ik ga daar ook naartoe op gebied van voetballers. Niet. Maar kijk, het is natuurlijk wat er gebeurt. En dat gebeurt nu ook met voetballers. Ze komen op iets op een voetstuk te staan. Dus je mag al blij zijn als je ze spreekt. Dat gebeurt ook vaak met muzikanten. En als je dan in één keer hakt erin. Dus je begint vaak inderdaad wel van, it's great, it was a great performance. Of wat dan ook. Dus je gaat mensen eerst wel inderdaad, die honing brengen.
Ja, maar ik vond Giel Beelen bijvoorbeeld daarin de allerergste. Dus je maakt iedere dag iemand af op de radio. En dan sta je op Pinkpop. Nou, het slijm.
Ja, maar dat contrasteerde. Als je ook op de radio kijkt, ik denk dat het gewoon per persoon erg verschilt. Maar ook wel, inderdaad, als iemand vanuit... Vaak mag je ze opvangen. Ik heb voor Pinkpop ook tv gemaakt. En dan sta je zo in de coulissen van het podium, hoofdpodium. En dan komen ze er afgerend en dan krijg je ze als eerste. Dus dan zijn ze ook helemaal vol met adrenaline, die artiesten. En dan ga je ze natuurlijk niet. Dan ga je daar helemaal in mee qua sfeer. Dat is toch ook als Yusuf Hersi de winnende heeft gescoord. En hij komt bij jou voor je camera. Dan ben je, en hij zit helemaal vol energie. Dan ga je daar automatisch
kom
je nou
op
in mee.
Yusuf Hersi.
Ja, vanwege zijn vriendin.
Nou ja, het komt omdat ik met de VARA-gids, Vitesse speelt de bekerfinale.
Ja.
En de VARA-gids zei, wil jij met Henk een briefwisseling doen over die bekerfinale?
Onze Henk. Ja.
En als ik aan Henk denk, denk ik aan Yusuf Hersi, omdat ik die Hard Gras schreef over Vitesse. En Henk stak toen niet in die periode onder stoelen of banken. Dat hij
hem heel goed vond.
En dat ergerde iedereen bij Vitesse, behalve Yusuf Hersi. Dus ze zeiden de hele tijd tegen mij, oh, de Heide Krullenbol weer. Die is fan van Yusuf Hersi, hè? Die is toch gek van Hersi? Dus elke keer als ik Henk zie, dan denk ik aan Yusuf Hersi ook op een bepaalde manier.
En zometeen bellen we even met Henk, want hij zit nog steeds met de twee pijnlijke knieën in Frankrijk. Maar ja, we willen wel even een update, dus misschien kunnen we dan nog even Yusuf Hersi aanhalen. Maar ik bedoel meer van, je gaat mee in zo'n sfeer van, als je een beetje sociaal bent als persoon, dan ga je daarin mee. En later in het interview kun je natuurlijk wel kritisch zijn. Maar voor een tv-interview, dat weten jullie ook, heb je vaak maar 2-3 minuten. Dus dan wordt dat er allemaal afgehaald.
Ik zit in de fase dat ik heb gewoon geen zin meer om voetballers te interviewen.
Waarom niet?
Nou, dat snap ik heel goed.
Ik vind het echt verschrikkelijk geworden. Het uitzonderingen daar gelaten. Ja, er komt gewoon heel weinig uit. Het kan ook een brevet van onvermogen van mij zijn. Dat ik het er niet meer uitkrijg. Maar
degene met wie ik me nu nog het meest verwant voel is Ibrahim Afellay, gek genoeg. Ja? Die is namelijk zo negatief. Dat vind ik ongelooflijk prettig.
Ja.
Die maakt in zijn eentje iedere week PSV helemaal af.
Ja.
En dan denk ik van ja, had ik helemaal nooit achter hem gezocht. Maar ik dacht, nou leuk.
Ja, maar hij is ook nog relatief jong natuurlijk. Want hij is geforceerd gestopt, toch? Omdat hij gewoon, hij wilde het liefst nog doorspelen, maar niemand wilde hem. Wat voor voetballer was je eigenlijk, Marcel? Dat vragen we ook altijd aan iedereen die hier voor het eerst aanschuift.
Igor Glusevic. Zo'n voetballer.
Oh, dat was een goeie.
Dat is een harde werker, toch ook?
Nou, dat was, daar schoot hij echt.
Beetje moeilijk kapsel.
Hij heeft betaald voetbal gehaald, laat ik het zo zeggen.
Je schoot de bal tegen Igor Glusevic. En 3 keer per jaar maakte hij een paar doelpunten achter elkaar. En voor de rest was het verschrikkelijk. Hij zag er ook moe uit.
Spits, hè, van Vitesse, toch?
Spits, een tijdje van Vitesse. Ja, die hebben echt.
Maar ook moeilijk kapsel had hij, toch? Staat maar voor.
Alles was moeilijk aan Igor Glusevic.
Dus jij was spits, Marcel?
Ja. Maar ik.
Maar waar speelde jij dan?
Bij welke ploeg? VVO heb ik kort gespeeld in Velp, maar het, toch wel vrij kort.
En wat was en
later bij Blow Wow Wow?
Blow Wow Wow?
Dat was een zaalvoetbalteam. Ja.
Hey, maar dat was de vraag van Francis. Ja. Blow Wow Wow.
Nee, wat ja. was je specialiteit? Wat,
Nou ja, toch wel ballen af. Ik had een redelijk korte schijnbeweging en dan schoot ik op goal.
Links, rechtsbenen?
Rechtsbenig.
Oh, je handelingssnelheid was hoog.
Nou, wel als ik de bal kreeg, maar ja, god, ik was geen geweldige voetballer.
Maar je kon hem goed afschermen, de bal, en goed aannemen.
Ja, en ik kon hem ook, eigenlijk was ik als spits, ja, vind me niet eens heel, niet zo slecht als ik als mensen denken dat ik zou zijn.
Maar was het belangrijk? Voor mij is voetballen zelf altijd heel belangrijk geweest. Ik werd er heel, heel gelukkig van.
Ja, 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 ik heb van jouw verhalen gehoord, Hugo, dat je ook voor de rest in de zaal.
Ja, nee, misdragingen, dat, ja, dat is
wordt, herken ik wel.
Jij wordt een ander mens, toch?
Ja, dat is zo. Daar, hoeven we, daar kunnen ze Hartgras 1 tot en met 5 voor terugluisteren. Daar zit het wel een paar keer in. Maar ik werd ook gelukkig, Marcel, van het voetballen. Zeker als klein jongetje.
Het is raadselig. Ik word gelukkig van bewegen ook.
Ja.
Ik beweeg heel weinig. Dat is het rare. Maar van voetbal werd ik ook, werd ik ook wel gelukkig.
Maar dat is het toch? Ja. Ik heb het weer. Afgelopen donderdag ben ik weer geweest. Ik voetbal op donderdagavond op een veldje met 7 andere gasten.
Mag dat?
Dat weet ik niet. Maar het is zo, we waren allemaal zo gelukkig. Ja. We moesten 8:45 wel stoppen, want die klote avondklok is er nog steeds. We kunnen donderdag tot 10:00. Maar het is, ik weet niet wat er gebeurde met me. Ben je 32? Nou ja, jullie zullen het herkennen van hoe oud je ook bent. Als je weer met zo'n bal in de weer bent. En met 7 gasten die ook 1,5 uur vrijmaken op een donderdagavond om lekker. Het was zo'n geluksmoment.
De laatste keer dat ik gevoetbald heb, viel me op hoe slecht mijn conditie was. En hoeveel conditie je eigenlijk nodig hebt voor zaalvoetbal.
Ja, voor die korte sprintjes.
Rook je nog?
Nee,
nou,
ik ben 3,5 jaar gestopt.
Oh, 3,5 jaar al?
Ja. Dat was onze eerste ontmoeting.
Ik zag wel dat je wat dikker bent geworden.
Dat komt erbij kijken, ja. Helaas.
Frans?
Over dat voetbal op een hogere leeftijd. Ja, dat heb ik nog wel gedaan bij VVH EDW. Dat is een club uit Amsterdam waar een vrienden van mij voetbalde.
Heb je wel eens tegen Blow Wow gespeeld?
Nee, maar dat is denk ik een andere regio. Hè?
Oh, Nijmegen. Ja.
Maar kon je het nog? Kan je het nog?
Nou, dat wou ik zeggen. In mijn hoofd nog wel. Dus, maar je herinnert je een lichaam dat je niet meer hebt. Dus je snelt. Ik was op zich of keeper of ik bestreek de rechterflank, zou ik maar zeggen. Maar dat bestrijken, dat gaat dan in je hoofd razendsnel. En je bent eindeloos onderweg naar zo'n bal. En als je er bent, is die al lang weer weg.
Maar ik vind ook, als je voetbalt, hè, dan maak je het eigenlijk niet waar. Maar dan s'avonds in bed.
Als komt kind, het weer terug, hè?
Nou, dan tik je het niveau van Van Basten aan.
Ja.
Dat vind ik toch wel het leuke. Dat is sowieso fijn. In je hoofd ben je vrij. Ik zag het ook eigenlijk in het veld wel, maar kon het niet uitvoeren.
Ja.
Ik denk dat wij er allemaal tegenaan lopen. Want we kijken veel voetbal.
Ja, maar je hebt een soort absolute leeftijd. Ik ben geen fan met dat popmuziek, maar wel met voetbal. En ik woon in Haarlem, daar heb je niet zoveel voetballers. Maar af en toe kom ik Willem van Hanegem tegen. Bijvoorbeeld bij de Albert Heijn. Of laatst zag ik hem ook in de duinen zitten op een bankje met een hele grote zak vet eten. Met zijn vriendin. En dan durf ik hem bijna niet te groeten. Maar hij ziet natuurlijk allang, dat is er weer zo één. Zo'n eikel die denkt dat het wat voorstelt. En dat moet ik zeggen, dan ben ik nog bijna te verlegen om hem...
Ja, maar daar hebben we het wel eens over gehad, toch? Ja, over mijn Davy Klaassen verhaal.
Volgens mij zit hij letterlijk zo in uitzending 6. Wat je vertelt.
Met de vette vis.
Dat vind ik heel goed, herhaling.
Voor degene die laat inschakelen.
Ja, Pelle knikt. Dit verhaal, nee, maar laten we er ook in zitten.
Ja, zeker. Okay. Kracht van herhaling.
Ja, okay.
Want maar kijken of je hem ook op dezelfde manier hebt verteld.
Ja. Ik ging van het weekend wandelen.
Moet het geannoteerd worden.
En toen liep ik over Eiburg, AFC Eiburg. En daar werd gevoetbald. En toen ben ik ben dan zo'n grote liefhebber toch van het spel, dat ik ben gaan kijken bij de D'tjes.
Maar dit zat in podcast Hartgras 4. Dus ja. Dat laten we ook even liggen. Marcel is nieuw. Dan kunnen we niet in herhalingen.
Ik kan helemaal niet meegaan in dit soort verhalen. Ik ga kijken bij de D. Ik fiets daar heel snel. Het moet wel op een zeker niveau zijn.
Nou, ze waren best wel goed.
Ik geniet niet van straatvoetbal.
Nee?
Nee.
Maar waar geniet je dan van? Wat voor voetbal?
Nou, als ik zelf voetbal of als ik vind het leuk om tegenwoordig die Europa League te kijken.
Ja.
Nee, maar het is toch niks leukers dan jeugdvoetbal? Ik vind dat, ja, dat vind ik het allerleukste. Met, als je eigen kinderen dan zeker meedoet.
Ja, maar dan met je eigen kinderen vind ik het wel weer... Ja, ik voel me ook, partijdig.
Ik voel hem ook wel een beetje raar.
Nou, jij hebt twee dochters en er komt er nog eentje aan?
Ja, nog een dochter.
Nog een dochter?
Ja.
Kut.
Nee joh, die kunnen toch gewoon prima voetballen?
Het geeft me een heel geruststellend gevoel.
Dat zijn Pierre van Hooijdonk niet?
Dat ik dochters
heb. Oh, daarom die hekel aan Pierre van Hooijdonk misschien.
Ik heb geen... Ach man, ik vind Pierre van Hooijdonk een van de aardigste mensen die ik ken.
Ja, hij is een leuke gozer.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Vitesse speler ook geweest. Hè?
Ja. Dat doet mij denken trouwens aan Hersi, schoot mij net te binnen. Die had toch een ontzettende knappe vriendin?
Die had een echt bloedmooie vriendin. Ja.
Dat je dacht iedereen... van, zo, is het versie.
Is het uit nu?
Nee, het is nog, ik zal google eens dat wel eens, maar het is volgens mij nog steeds aan.
Wacht even, Marcel, jij googelt nog wel eens op...
Vriendin Yusuf Hersi, tik maar eens in.
Oké. Okay, ik zoek hem eerst even...
Dat doet Frank nu?
Ik ben toch de jongste van stellen, dus dan... Vriendin Yusuf Hersi. Wat doet hij tegenwoordig? Als je toch op hem googelt, weet je dat misschien
ook? Ik heb geen idee. Ik heb dat aan Henk gevraagd.
Dat kunnen we zo aan Henk vragen. Henk volgt hem waarschijnlijk nog steeds. Henk is trouw in deze, hè?
Zullen we even bellen anders in Frankrijk?
Ja, dat kunnen we doen.
Toch? Ja.
Ik hoop dat we...
Hoe is het met... ja, ik heb het maar zijdelings meegekregen, maar...
Henk is van de trap gevallen. Daardoor twee knieën beschadigd. De pezen kapot. Waardoor je dus ook heel moeilijk revalideert. Want je kunt niet op één been staan om weer te herstellen. Ja. Henk ligt eigenlijk voornamelijk in bed en hij heeft een fysiotherapeut. En binnenkort moet hij met de ziekenauto weer terug naar het ziekenhuis. En daar gaan ze een belangrijk besluit nemen. Kan de revalidatie echt beginnen?
Maar, ja. Dus die zien we voorlopig niet in Nederland.
Nee. Hij revalideert daar, want hij heeft een zwembadje in de tuin.
Dat is heel belangrijk. Hij ligt nu vooral toch? Nog in zijn bed. Ja.
Maar hij kan zijn benen toch al bewegen of niet, Ruud?
Nou, dat moeten we even optimum vragen zo.
Henk lijkt me echt iemand die alleen met zijn achternaam opneemt. Spaan. Niet Henk Spaan.
Nee, het is Henk Spaan.
Ik kan heel weinig over Yusuf Hersi vinden. Überhaupt ook over de
man. Hij is verdwenen. Hij is verdwenen.
Nee, maar echt.
Ik bedoel, even serieus.
Het internet zegt niks bijna over Yusuf Hersi.
Nee, maar waar is hij naar Vitesse heen gegaan? Ja, België? Egypte?
Ik heb geen idee.
Henk was lyrisch hè, over Yusuf Hersi.
Nee, zonder meer.
Maar er was Cruijff, die heeft hem ooit als grote...
Hersi was de Alvarez van toen.
Nou, maar Cruijff heeft hem toen benoemd als het grootste talent, dacht ik.
Ja. Is dat zo?
Ja, toen hij in de jeugd nog speelde. Want er komt er nu één aan.
Ja, ik heb hem in de jeugd zien spelen. Hij was ook wel bijzonder, maar eigenlijk voornamelijk als je het afmat aan zijn afmetingen.
Omdat het zo'n klein spiertje was.
Ja. Hij woog echt niks.
Hij woog 48 kilo.
Ik denk
kilo
dat de gemiddelde hond meer weegt dan Yusuf Hersi.
Ja.
Je kunt hem echt... Hup.
Zo in je tasje stoppen. Ja. Nee,
hey, jongens, eventjes. Wie heeft Oranje of Jong Oranje gezien?
Ja, allebei heb ik het helaas.
Waar ben je nou het minst vrolijk van?
Toch wel het grote Oranje eigenlijk.
Ja?
Ja.
Nou, even een analyse in twee zinnen.
Ja, ze missen toch een Weghorst-achtig type, zou ik maar zeggen. Of ze moeten met alleen maar goede voetballers gaan spelen.
Oneens. Ik denk dat ze een trainer missen die heel streng is.
Maar hij is niet de baas, de boer. Dat zie je toch aan alles?
Ja, dat zei Theo Jansen gisteren ook.
Hij ging nog even zijn pik laten zien door Memphis Depay en Wijnaldum te wisselen. Omdat in de kranten werd geschreven dat hij ze niet durfde te wisselen. Ja, ze 2 minuten voor tijd wisselen.
En prompt werden ze boos. Ja. Kijk, dat zou dus bij
dat
Koeman...
Dat is een teken.
Precies.
Exact.
Ja. Ze accepteren zijn gezag.
Nee. En terecht toch. Wat heeft hij nou voor elkaar gekregen behalve Ajax? Hij is alleen maar ontslagen. Hij heeft nergens goed gedaan.
En met lelijk voetbal, eerlijk gezegd.
Verschrikkelijk.
In het licht van wat er later gebeurt met Ajax.
We zijn het lekker eens met elkaar, jongens.
Ja. Maar toch die Deener liep van Tottenham. Hoe heet hij ook weer? Eriksen. Nee, die had hij tot zijn beschikking, toch?
Oh ja, als nummer 10.
Ja, Christian maar voor de rest had hij niet zulke heel goede voetbal.
Maar ik ben ook niet zo. Ja, iedereen is heel erg fan van Ten Hag. Maar ik zie dat helemaal niet.
Nou...
Maar dat komt ook door de manier van communiceren. Ik zie daar geen leider in. Of zo,
maar dat is Winston Bogarde, blijkt nu, toch?
Dat hoor ik, ja. Dat hij zo streng is. Dat hij af en toe tegen spelers zegt dat ze hun kop dicht moeten houden.
Maar kijk,
dat ze Ten Hag aan het uitlachen waren en dat hij dan heel streng kijkt.
Dat is toch fantastisch? De beste bodyguard die je kan hebben.
Ja, Hugo, jij en ik hebben alle twee de aanvaring gehad met Peter Bos.
Ja.
En ik heb als mens ook een hekel aan Peter Bos. Maar ik denk wel... dat hij een geweldige trainer is.
Waarom hadden jullie een aanvaring met Peter Bos? Wie begint?
Nou, dan moet je...
Hartgras
nummer 7 lezen. En die komt binnenkort weer uit. De Kossingel bleef leeg.
Oh ja?
Ja, dan kan je het allemaal in lezen.
Als speler hadden jullie, niet als toen hij trainer was.
Nee, bij mij is het al heel lang geleden. Bij jou?
Bij mij is het ook lang geleden. Dat,
trainer Vitesse natuurlijk.
Ja,
dus
ja.
Dat is al 6-7 jaar geleden.
Maar waar ging dat dan over?
Over Hugo.
Dus nou, ik begrijp er helemaal niks meer van.
Nou, de eerste keer dat Peter Bos bij Vitesse... Ik heb toen ook nog een boekje van gemaakt. Niet voor het gras. Maar ik dacht, Vitesse wordt landskampioen. Het was in 2010.
Oh, dat dacht je toen ook al?
Ja, maar dat dacht ik echt. Want Vitesse stond bovenaan in de winterstop. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dan ga ik de laatste... Voor NRC ga ik dan de laatste 20 wedstrijden kijken. Dus ik meldde me weer aan bij Vitesse. Ik ging zitten en toen begon Peter Bos meteen over Hugo.
Oh?
Want hij wist dat jullie maten waren.
Nou, hij wist dat ik die hartgrasboekjes had geschreven. En hij zei van, nou, niks mee te maken hebben. Jullie zijn allemaal hetzelfde. En toen begon hij dus over de Kossingel bleef leeg.
Oh ja?
En toen zei ik tegen hem, Jezus.
Dat is verjaard.
Dat is verjaard. En dat is toch ook een geweld. Nee, zo kon hij daar niet naar kijken. En hij bleef ook. Oh ja. Ging ook dingen tegen mij zeggen. Nou, zit je er op dezelfde manier bij, hè? Ik zei, nou ja, het zal dan wel een journalisten-tik zijn dat we er op dezelfde manier bij zitten met een pen. Of, maar nee, hij had die haat. Die bleef.
En het kwam ook niet meer goed tussen jullie.
Dat ja, tussen ook... jou en Peter Bos komt het ook nooit meer goed. Dat,
Nee, hij gaat een zware pijp roken. Want ik maak een rondgang langs ongeveer 6 radio- en televisieprogramma's.
Serieus?
Ja, dan zal die zaak wel weer worden. Ja, het is 25 jaar geleden dat het verscheen. Dus... Ja,
ik weet nog goed dat het verscheen. Dat is voor mij echt wel de... Door jouw boek over wilde ik per se voor Hard Gras schrijven. Vond echt geweldig. Ja.
Is dat Henk die zich meldt? Een mooi geluidseffect hebben wij in deze studio, hè? We zijn ook echt zo'n telefoon hoort over.
Morgen.
Hey!
Goedemiddag. Hoe is het?
Dag Henk.
Alles kids?
Ja hoor, we zijn al een half uur onderweg.
In welke opstelling zitten jullie daar?
Tomezen hangend links. Marcel van Roosmalen spits en rechtsbuiten tegelijkertijd. En Frank en ik houden alles tegen.
We zijn de twee nummer 6 van PSV eigenlijk.
En we hebben het over Youssef Hersi gehad, toch Marcel?
Zeker. Ja. En zijn vriendin.
En wij wilden weten hoe het nu met Hersi is, want we kunnen hem op internet niet vinden.
Hij is verdwenen.
Nee, ik heb hem net gesproken, toevalligerwijs.
Nou ja,
in verband met een eventueel stuk voor het gras, maar dat gaat niet door.
Oh.
Heel erg vrolijk, aardige jongen en ja... is natuurlijk uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal een van de betere spelers. En heeft Marcel verteld van die 4-2 tegen Ajax?
Nee, nee, nog niet. Ik was met Henk volgens mij bij de legendarische overwinning van Vitesse op Ajax. 4-2. Youssef Hersi, laatste minuten de 4-2. Daarna Aten Mos, als een soort kangeroe langs de zijlijn.
Ik ken dat. Ja. Bij Sparta deed hij dat ook wel eens.
Ja, dat is een herinnering. En ik weet dat Henk helemaal weg was van Youssef Hersi.
Ja.
Waarom?
Henk?
Omdat hij, uiteindelijk was hij fysiek misschien niet helemaal opgewassen tegen het moderne voetbal. Maar van zijn, 15e tot zijn 20e jaar was hij een van de echt allergrootste talenten in Nederland. Hij was niet voor niks aanvoerder van de onder-19 van Ajax. Van der Vaart speelde daar ook in. En hij was ook aanvoerder van onder-20 of onder-21 Nederlands elftal. Ook met Van der Vaart. Hij en Van der Vaart waren gewoon twee topvoetballers. Youssef heeft de wereldtop niet gehaald. Van der Vaart wel, min of meer. Ik heb altijd... maar zelfs toen hij, laten we zeggen, bij Vitesse speelde, bij NAC, bij Heerenveen. Hij heeft altijd wel gescoord. Hè? Hij speelde meestal op nummer 10, aanvallende middenvelder. Hij maakte toch wel zeg maar zo gemiddeld 10, 12 goaltjes per seizoen. Hè?
Ja, maar
dus,
het was natuurlijk ook wel een jongen die in de groep was hij een beetje timide. Hij hoorde er nooit echt bij. Dus
is dat zo?
Ja, ja. Hij wipte door zijn gedrag. Het was een solist. Hij zat altijd een beetje op de bank.
En eigenlijk had hij maar één fan, hoorde ik net van Marcel.
Nou, dat is niet zo.
Dat was jij.
Hij werd niet voor niks geselecteerd, hè?
Nee, maar Marcel, vertel jij nog eens wat ze zeiden achter zijn rug?
Nou, bij Vitesse was wel een speciaal tribunevakje. Echt met wat je vroeger bij Ajax had met Tjöla Ling. Had je ook wel bij Vitesse voor Hersie. Nee, zo'n grapje. Achter zijn rug zei ze... het ging vooral eigenlijk over zijn vriendin bij Youssef Hersie bij Vitesse. Dat hij de knapste vriendin had van allemaal.
Is hij daar nog mee, Henk? Heb je dat gevraagd?
Dat weet ik niet. Dat vind ik volstrekt onbelangrijk, eerlijk gezegd.
Nou, dat is best een thema, hoor.
Weet je wat een thema is? Nou. Dat Pierre van Hooijdonk dus enige tienduizenden... weet ik veel hoeveel geld van de KNVB heeft in zijn zak gestoken om het vrouwenvoetbal te promoten.
Ja.
En er komt en er staat nog geen juffrouw met een paardenstaart in het veld bij een mannenwedstrijd. Of hij begint te piepen dat ze nooit op hoog niveau gevoetbald heeft. Ja. Jezus,
nee. Mina.
Alsof Pierre van Hooijdonk ooit op hoog niveau heeft geanalyseerd. En die zit er ook elke week.
Ja, volgens mij...
Dit klinkt heel verbeterd, Henk.
Nee, joh.
Want hier zitten allemaal Pierre van Hooijdonk fans. En wij vinden toch dat we hem even moeten verdedigen. Marcel?
Maar Henk, nog één ding over Youssef Hersie. Ik kan niks over hem vinden op het internet. Wat doet hij nu?
Hij hij heeft samen met iemand anders een makelaarsbureautje bureau opgericht.
Spelers of huizen?
Spelers.
Tiny houses? Nee, maar...
Een schattige opmerking.
Je weet het niet.
Tiny houses.
En zit hij weer in Almere, Henk?
Ja, hij zit in Almere, klopt. Ik heb een quizvraag voor Frank.
Oh, shit. Nou, laat me even het goede antwoord geven.
Wacht, dan moet ik even... Mijn schoonvader appte mij meteen weer met het goede antwoord.
Ja, want Matthijs stelde vorige week de vraag, of vorige maand de vraag. Ruud Krol had zo'n bloedhekel aan een medespeler die hij in zijn maag gesplitst had gekregen. Een voorstopper.
Die gaf hem een oorvijg tijdens de wedstrijd.
Ja, en er schijnen ook beelden van te zijn. Weet jij wie het is?
Ja.
Het is Kees Zwamborn.
Correct.
Ja.
Ja, klopt.
Ja. Maar ook Peter Boeve is niet aan zijn toren ontsnapt, hoor.
Heeft hij die ook een knal gegeven?
Nou, ik weet niet. Zwamborn sloeg die. En Boeve was echt... op het randje van fysiek geweld bij Krol, hoor.
Maar zijn eigen teamgenoot. Dan
kun je daar een kaart voor krijgen?
Ja, nee, daar kun je rood voor krijgen.
Ja, ja, ja. Zeker. Daar kun je rood voor krijgen, zeker. Ja,
als je je eigen spelers slaat.
Ja, zeker.
Oh.
Ja.
Is in Engeland gebeurd een tijdje geleden.
Een goed verhaal. Oké, maar de volgende quizvraag.
De volgende vraag.
Ik luister en huiver.
Ja, de Premier League staat bekend om een enorme toestroom aan buitenlandse topaanvallers. Toch is het zo dat in de topscorerslijst aller tijden in de top 10 maar twee buitenlanders staan van Engelse topscorers. Dus de vraag luidt gewoon, wie zijn dat?
Nou, daar heb jij maanden tijd voor. En je hebt heel veel hulplijnen.
Ja, iedereen die dit nu hoort, meld je vooral eventjes via mijn eigen app.
Het is op te zoeken, weet je wel. Maar ik zou
zit er een Van Nistelrooy tussen bijvoorbeeld?
Tuurlijk.
Ja, toch?
Ik zou het wel leuk vinden als Frans of Marcel hier een antwoord op zouden kunnen geven.
Nou, Ruud van Nistelrooy, dat is er één.
Ja, die is fout.
Oh.
Oh.
Dat verbaast me ook.
Frans Thijssen?
Nee. Nee, joh. Zit er wel een andere Nederlander bij?
Cristiano Ronaldo?
Niet in de top 10, wel in de top 20.
Van Persie zit misschien ook nog wel hoog, maar dus niet in de top 10.
Van Persie zit in de top 20.
Bergkamp?
Nee.
Hasselbank?
Oh, Gerald,
nee.
Die is nog wel goed gedaan.
De Nederlanders zijn klaar, hoor.
Thierry Henry.
Wie zei dat?
Henry,
ja. Marcel.
Dat is goed. Dat is één goeie.
Oké, laten we die andere open voor mij om uit te vogelen voor de volgende. Dan nemen we weer luisteraars mee van deze aflevering naar de volgende.
Ja. Henk, even een update over je fysieke gesteldheid.
Nou, ik voel dat ik voel zeg maar de krachten terugvloeien in mijn kniegewrichten. En ik moet over 9 dagen naar het ziekenhuis voor controle. Ja, en dan begint volgens mijn fysiotherapeut de hel. Dan moet ik gaan revalideren.
Ja.
Pff, wat een leidersweg, zeg. Dat lijkt de passion wel.
Het lijkt?
De passion. Dus die is er weer donderdag op tv.
Ik ben benieuwd of ze daar ook zeg maar journalisten in elkaar schoppen die in de buurt komen.
Nou, dat lijkt me helemaal niet uitgesloten.
Gijs Staverman doet mee, dus...
Maar Henk, als zoveel kerkgangers journalisten gaan schoppen, dan zullen ze toch wel een reden hebben?
Het lijkt me ook wel leuk als journalisten een keer gaan slaan. Bij die Passion nou, te beginnen.
Zo.
Dat je die Gijs Staverman een draai om zijn oren geeft. Weg.
Ja, wegen. Juist, volkomen terecht dit. En dan haal je ook de wereldpers.
Zeker. Goed.
Hebben jullie al de mensen aangespoord, onze luisteraars, om een abonnement op Hartgras te nemen?
Nee, maar dat doe jij nu. Kan je dat nog iets wervender proberen?
Zetten we nog wat harder?
Wat hebben we in het volgende nummer, Henk? Kijk. Buiten het verhaal van Daan Heerma van Vos over Dylan. Dat hebben we net al besproken. Geweldig verhaal. Wat hebben we nog meer?
Ja, Stefanie Hogenberg met een buitengewoon grappig stuk over Bart Vriends en zijn podcast.
Leuk,
de Cor podcast.
Is met hem gaan golfen ook. Dat is een fiasco geworden. Maar haar verschijnen in de podcast werd ook een fiasco, want ze had kriebelhoest.
Oh, ja. Heel leuk. Ja, ja.
Dus iedereen zei tegen haar, je hebt corona. En dat was niet het geval. Maar ja, toch meteen dan die verdenking die dan op je wordt geladen.
Hebben we allemaal wel eens last van, toch? Maar zodra je moet niezen of hoesten, dan word je argwaant aangekeken.
Ja, inderdaad. Maar,
heb je een prik al gehad, Henk, trouwens?
Nee.
Iemand hier al een prik gehad?
Nee, zijn te jong.
Maar die Heerma van Vos, de vader wel.
Ja.
Ja, dat las ik op Twitter, ja.
Ik ook,
ja.
Maar abonnement is, Henk. Hey,
Henk, je vergeet het hele grote Hugo Borst
Ja, je stond erin.
Ja. Het definitieve...
Dat staat in de nieuwe Hartgras.
Ja.
Ja, interview met Arthur van der Boogaard over de kosting op Leef Leeg.
Nou, dan loop je wel leeg, inderdaad.
Ja.
Wat is het meest opvallende...
Arthur neemt de tijd.
Ja, ik zag het. Dat is een enorm stuk. Wat is het meest opvallende wat je hebt gezegd in dat interview, Hugo?
Dat weet ik niet. Ga dat lekker lezen. Er staat een heel goed verhaal in van Martijn Simons. Dat is een schrijver die onlangs is gedebuteerd. Hij is daar ook genomineerd voor de debutantenprijs. Heel goed boek, heb ik gelezen, Hollandse Zaken. En hij schrijft ook een hartstikke goed verhaal in de volgende Hartgras. Ken jij hem toevallig, Frans?
Hij schreef vroeg voor de NRC, denk ik, kan ik me vragen.
Ja, dat volgens mij wel, ja. Nou, dat bijvoorbeeld. Wat kun je nog meer doen? Ja, je kunt je natuurlijk ook abonneren op deze podcast.
Zeker.
Hè? Hoeveel hebben we er al, Pelle? Bellen?
5.000 luisteraars.
5.000 abonnementen, nou, dat is goed. Okay. Ja. Dat is eigenlijk volgens mij meer dan de papieren Hartgras.
Nee, toch?
Nou,
dat denk ik wel.
Ja, een paar abonnees wel. En daarom is het gewoon, deze podcast heeft onder andere als functie om mensen te bewegen om een abonnement op de papieren Hartgras te maken. Want dat is natuurlijk de...
Ja, het is, maar, het is een
vliegwiel, hè?
Ja. En ik vind Hartgras natuurlijk... Het staat hartstikke lekker in de boekenkast. Ja. Het lijkt net alsof je boeken leest.
Het is een
je kunt
hele
ze naast
mooie.
Elkaar zetten.
Dus... Ja.
Maar Henk, op Twitter zag ik jou dat iemand zijn hele collectie heeft weggedaan. En dat jij daar nog wel verborgen op reageerde.
Nee, helemaal niet. Ik had een goed contact met die man. De eerste 80 bood hij aan, want hij had geen plek meer.
Ah.
En heb jij die overgenomen?
Nee joh, er waren meteen minstens 5 mensen die hartstochtelijk hierop reageerden.
Ja, die zijn laat ingestroomd.
En de eerste heeft hem gekregen, maar goed.
Henk, ik heb een gedicht. Hey, zullen we daar...
Ja, heel graag. We hebben daar een jingeltje voor ook nog. Dus die gooien we er even in. Luister je mee via de telefoonlijn?
Ik heb een gedicht.
Hans Sleutelaar. Het is, dit bundeltje is uitgekomen na 1988. Nederland-Duitsland, om niet verder uit te leggen redenen. En Hans Sleutelaar dichtte op verzoek. Wollt ihr den totalen Fußball? Dat was het gedicht.
Echt?
Jazeker. Ja, Henk Spaan, nog één. Henk Spaan staat er ook in. Even kijken. Theo van Gogh. Dat is ook een best wel een goeie. Wieder gut machen. 100.000 proleten met oranje petjes op marcheren weer door de stad. Als wij van die moffen winnen. Kamphonden blik op scherp en hossen maar. De natie komt klaar. Ik weet niet wat erger is. Een feestrede van Fantijn of het gelul in mijn café. Mijn kaarsje brandt voor het sympathieke Duitse volk. En de sympathieke Menzo die een terugspeelbal doorlaat 5 minuten voor tijd. Nou, zo kennen we Theo weer. Ja, ja.
Nou, dan is die van Sleutelaar wel iets
krachtiger in ieder geval.
Maar heb je Henk ook nog ergens? Of is dat een hele lange
Sleutelaar van dat boek? Dat hoeft niet.
Ja. Henk staat er ook in. Johan Neeskens heeft zelf, die is wel schattig. Zal ik Johan Neeskens voorlezen? Ja. Een gedicht geschreven, speciaal hiervoor. De wedstrijden tegen Duitsland. In 1974 was ook ik erbij. En was dan ook bijzonder blij.
Nee, je lult, dit verzin je.
Om die bal erin te schieten. En miljoenen met mij daarvan te laten
genieten.
Daar is de Sinterklaas. Maar wij juichten toen te vroeg. Want die Duitsers versloegen onze
ploeg.
4 jaar later stonden zij er weer. Toen speelden we gelijk en deelden we de
eer.
Weer bereikten wij de finale. Maar voor de 2e keer was het
balen.
Ook in 88 kwamen die Duitsers aanmarcheren. Oeh, dubieus, Johan. Wilden het weer eens proberen. Heel Duitsland stond op zijn kop. Maar voor hen werd het een
flop.
Strop.
Flop. Holland was niet meer te sussen. In de finale versloegen zij de
Russen.
26 april tussen al die oranje kleuren. Moet het nog een keer
gebeuren.
Als wij dan die Duitsers verslaan, komt de weg naar Italië open te
staan.
Nou, dat was het gedicht van Johan Neeskens. Henk, in dat bundeltje stond jij ook.
Ja.
Ik ben nog even op zoek. Ja,
dit was wel het hoogtepunt.
Nee, hoor.
Jaap de Groot staat er ook in, maar die willen we zeker niet horen. Jaap de Groot. Vind jij dat een goede columnist van het Parool, Henk?
Nee.
Nee. Frans, lees jij wel eens, Jaap?
Nee, nooit. Nee,
Fran, Marcel?
Nee. Ik zag hem vorige week op televisie.
En?
Ja. Over Johan Cruijff ging het.
En?
Ja, hij vond hem goed, zeker.
Hij vond, hij vond Johan inderdaad goed. En hij zag dat als een van de eerste, Henk.
Ja. Uiteraard.
Moeten wij nog
hij
even
is de man Henk Spaan, ik heb hem hier te pakken, hoor.
Daar ga je, Henk.
Hamburg, 21 juni 1988. In het harde witte licht van de Duitse televisie, nog gegroefder dat gezicht, gevraagd om weer een visie. Precies voor de Nederlandse spelersbus, interviewtje met Matthäus. In de open deur zag ik Aaron gnuivend staan. Dit buitenkantje liet hij zich niet ontgaan. Dit, zei Winter, verdette in spee. Tegen de man met de naam van een laffe rosé. Lota, du hast verloren, Lota, ja de Lota. Op een zangerige toon, Henk, in het ritme van de hoon.
Ja, dat is echt gebeurd.
Ja.
Dat zag jij, daar was jij bij.
Ja, daar stond ik op 30 centimeter vandaan, ja.
Toen kon dat nog.
Ja, toen komt het met groot gemak. Nou, ik ga ophangen, folks.
Ja, want, okay. Ja, tot de volgende maand weer, hè? Dan ben je weer verder in je revalidatie natuurlijk.
Dan bellen we.
Zeker weten. Ja, en is Simon Cooper al aan de orde geweest?
Gaan we nu naartoe?
Gaan we nu doen. Marcel uit de heeft het...
Van Hartgras.
Uit de schatkamers van Hartgras. Ja?
Zeker.
Ja.
Daar is de jingle. Dankjewel, okay,
Henk. Dag.
Doei. Doei.
De schatkamer van Hartgras.
Frans, wat vind jij ervan?
Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat er was in de begintijd van Hartgras dat Simon altijd kwam. En dat hij. En ik bewonderde hem en verwonderde me over hem dat hij voetbal zo ontzettend serieus nam. Hij nam volgens mij alles heel serieus. En dat verhaal over Valdano vertelde hij ook toen voordat het erin stond.
Sorry, ik zie Marcel helemaal.
Nou ja. Ik herinner me gewoon een Hartgras optreden in Middelburg met Simon Cooper. En ik had hem nog nooit ontmoet. Maar ik weet nog hoe zenuwachtig hij was. Hij banjerde op en neer achter het podium in zichzelf. Die tekst reciterend. Ja, dat zal ik echt nooit vergeten.
Maar je denkt, dat is een man van allure, van statuur. Goede schrijver.
En dan in Middelburg.
Ja, dan zie je een beetje jezelf. Ik dacht, nou, dat gordijn zwiept open. Daar komt de grote Simon Cooper. Maar zo was het helemaal niet.
Maar nog heel even over het verhaal wat we hebben gelezen. Het is een beetje de strijd tussen de liefde en het voetbal.
Ja,
toch?
Nee, maar dat probeer ik te zeggen. Dat die Valdano, die bewonderde heel erg. Ik weet nog dat hij ook zei. Ik heb iemand ontmoet die in de finale van de WK gescoord heeft. Wie kan dat mij afnemen? En ik dacht, ja, iedereen lette verder alleen maar op Maradona. En Valdano, ja, die deed ook mee, zou ik maar zeggen. Dus het is ook een beetje tweede keus finalist, maar goed. En hij, wat ik mooier aan vind aan het verhaal, daarom vind ik het wel een goed verhaal trouwens, is iedereen kiest zo'n mooie meid natuurlijk. Hij krijgt de kans om kennis te maken.
Ja, want Sarah zit ook aan tafel van een groot gezelschap. Het is de verjaardag van Valdano, meen ik. Die wordt gevierd ergens in Londen.
Ja, maar hij is ook. Het leuke is, hij vindt dat meisje ook aantrekkelijk, of die vrouw. Ja. Omdat het, denk ik, een ex van Nick Hornby is. Hè?
Ja.
Wordt er gesuggereerd. Ja. En dus dat. Hij geilt eigenlijk op een vrouw, omdat hij van. Een idool van hem is. Hè? Nick Hornby van de Fever Pitch voor de luisteraars.
En
de
beroemdste
voetbalboek.
En het leuke is dat zij is meer gefixeerd op Simon dan op de wereldkampioen van 1986.
Ja, want de setting is een beetje zoals dit, toch?
Gewoon en Simon voelt het ongemak.
Ja.
Die denkt van ja, ik wil eigenlijk wel praten over voetbal met Valdano. Maar tegelijkertijd is er die aandacht van Sarah. Dus
ja wat doe je? Wat verdelen. Doe je? Ja, nou ja, hij kiest die avond voor haar. Dus ze zitten in een restaurantsetting met een grote groep. Valdano, hoe ik het voor me zag, is dat hij dan hier zit en dan recht tegenover hem die Sarah. Ja. En dan een beetje links schuin tegenover hem de Valdano. En hij wil wel met hem praten, maar zij is natuurlijk veel interessant. En zij vindt hem heel interessant. Dus hij kiest.
Ik heb meer de indruk dat hij met Valdano wil praten. En dat zij de hele tijd ertussendoor komt om de aandacht te vragen.
Dat hij dat niet erg vindt, toch?
En Valdano kent geen Engels. Dus die kan ook niet met haar praten. Dus die moet wel met Simon. Terwijl je voelt ook ergens, als die Engels had gekund,
dan had hij erin
gepand. Liever met Sarah gepraat dan met Simon.
Maar uiteindelijk belanden zij samen in de taxi. Krijgt hij een kus op de mond van haar, van Sarah. En dan verlaten ze elkaar aan het eind van de nacht.
Nou, het mooie is eigenlijk ook dat ze samen op de bank liggen. Ja. Dat hebben we natuurlijk allemaal eens meegemaakt. Ja. Hè? Je hebt fantasieën wat je dan misschien zou kunnen doen. Jij en die vrouw. Maar het blijft eigenlijk platonisch.
Omdat ze bij een derde op de bank liggen.
Er zat nog iemand bij, die zus van haar. Weet je,
Dus er zit een enorme spanning op. Nou, dan inderdaad in de taxi. En dan denk je van, nou ja, het ijzer is heet.
Smeden.
Ja.
En dan komt de ontluistering eigenlijk. Iedere keer komt het niet.
Nee, want hij gaat naar het WK voetbal in Parijs. Ja. Om het Nederlands elftal te volgen. Voor misschien Hartgras ook wel. Voor, weet ik niet. Maar en dan verliest hij haar uit het oog. En 5 weken later probeert hij weer in contact met haar te komen. Maar zij geeft nooit meer toe. Want zij blijft maar mailen over Arsenal. En zegt nooit van ja, ik wil een wijntje met je drinken. Dus heeft hij haar misschien wel laten gaan om dan het voetbal te volgen. En dat bedoel ik met de strijd tussen voetbal en de vrouw en de liefde.
Ik dacht, Frans, is dit nou een gemiste kans? Zoals we die allemaal wel eens hebben gehad? Of is dit eigenlijk goed dat het niet geconsumeerd is?
Blijf toe dat het niks geworden is. Ik had het gevoel dat het een borderliner was, die Sarah. Dus de regels heen voel je, ze is wel aantrekkelijk. Maar,
maar daar heeft Simon patent op, want hij had ooit een nymphomane vriendin.
Oh. Maar borderline happen te snel toe. Dus dat toehappen van zo'n knappe vrouw, dat vind ik nooit.
Ja, want hij was echt. Hij leefde zijn droom.
Een beetje kleuring van Simon achteraf zijn natuurlijk. Dat je denkt, ja.
Want je kan de waarheid naar je hand zetten, daar hebben we het ook wel zo.
Hoe kan er zo'n vrouw op Simon vallen, bedoel je?
Nee, helemaal. Nou ja, nee. Dat Simon dat wel wilde, maar zij eigenlijk niet. En dat je dat achteraf dan zo'n beetje kleurt.
Ik denk dat Simon met zijn pen, nou vooruit zijn voorkomen, heel erotiserend werkt op vrouwen in heel de wereld. Want Simon,
hoe ziet hij eruit?
Als Simon iets komt, we hebben Martin Bril vandaag nog genoemd, hè, Move the Product. Als iemand zijn scheppingen kan verkopen, dan Simon Cooper.
Ja.
Die heeft de meest obscure bladen in Japan. Briljante verhalen verkocht. Maar die zijn ook al te lezen geweest in Zwitserland, Andorra, Engeland uiteraard. Simon die is echt een meesterlijke verkoper van zijn verhalen.
Ja.
Is hij knap?
Ja, toen hij jong vond ik wel een stevig, klein, beetje gedrongen, stevig ventje. Maar
ook zijn geest.
Ik heb hem niet jong gekend.
Nee, ik heb, weet niet eens hoe die eruit ziet.
Vond jij hem knap, Marcel?
Nee, dat staat me niet bij. Nee. Maar ik vind het een geweldige schrijver. Dus en dat is natuurlijk ook erotiserend, toch?
Ja, zeker.
Iets viel mij op wat hij deed. En ik vroeg me af of jullie dat ook doen. Dat hij een beetje stoer deed met dat hij voetballers kende. Dus dat hij Dennis Bergkamp consequent Dennis noemde. En Ruud Gullit dan Ruud. Om indruk te maken bij de vrouwen, maar ook bij Valdano en of bij ja, vrienden.
Niets menselijks is Simon vreemd.
Ja. Maar doen jullie dat ook? Want jullie kennen ook best wel veel voetballers.
Jij ja, Marcel heeft daar een handje van. Die doet dat hele tijd met Pierre van Hooijdonk.
En Youssef zegt hij steeds.
Youssef.
Nee, ik ken alleen zo zit ik inderdaad wel in elkaar. Dat ik strooi regelmatig.
Nee, maar doen jullie
Theo.
Dat?
Voornaam? Theo. Dat is een hele goede voetbalnaam. Nee, ik doe het eigenlijk vrijwel nooit.
Ik ken alleen Willem van Hanegem, maar die heb ik nooit aangesproken. Dus daar kom ik ook niet ver.
Nee, maar dit verhaal heb jij deze podcast al verteld.
Heb ik het al verteld? Oh, toch? Ja, ja.
Daar ligt toch een lelijke Alzheimer op de loer.
Ik wist het niet zeker. Maar.
Maar buiten vertelde je me juist het verhaal dat je hem een keer was tegengekomen in de duinen. Met je vriendin, met zijn vriendin.
Ja, dat ook. Dat is een andere verhaal. Maar ik heb daar nog nooit een vrouw mee kunnen...
Nee, niet imponeren, nee.
Ik probeer het nu bij jullie, maar hier werkt het ook nog ineens. Dus het is,
Nou ja, Willem van Hanegem is ook een beetje... Dat werkt ook niet meer erotiserend op vrouwen.
Hé, maar Marcel, jij hebt een prachtige vrouw, Eva Hoeken. Denk jij dat jij bent gekozen om je looks of om je pen?
Nou, beide in dit geval. Ja, het is misschien ongeloofwaardig, maar zij vond mij echt knap.
Ja, dus, nee.
En voor de rest...
Nog steeds? Vindt ze je nog steeds aantrekkelijk?
Ja.
Dat is een derde kind op komst, dus...
Ja.
Ja, als dat een... Als je het daaraan kunt afmeten.
Ze schrijft het ook heel vaak in columns. Ik weet niet of jullie dat volgen, Eva. Daar krijg je een heel ander beeld van Marcel eigenlijk.
Oh, welk beeld krijg je dan van Marcel?
Ja, toch een toegewijde vader die een druk bestaan heeft. En nou ja, een man van de wereld.
Jij dacht, hij loopt de kantjes ervan af als vader.
Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat Eva wel een autoriteit is op dit gebied. Dus daar ga ik niet tegen.
Ja, nou, het is een vrij rooskleurig beeld. Dat wel wat wordt geschapen.
Is het zwaar? Twee kinderen en eentje nog op komst?
Nou, ik vind het wel veel. Alles bij elkaar. Ja. Ik heb wel hele makkelijke kinderen. Ik weet niet of dat normaal is, Frans. Ik kijk naar jou, maar... Ze zitten nog in de adoratiefase. Als ik binnenkom, wordt er gejuicht.
Dat maak je sowieso nooit mee.
Ik herinner me dat ook niet van mijn eigen ouders. Maar ze gaan koekjes, fictieve koekjes voor me bakken.
Maar ben je bang dat het om gaat slaan?
Nou, het zijn dochters, dus daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in.
Ja,
met zoons lijkt me dat lastiger.
Hey, en heb jij de indruk dat jij het heel anders wil doen dan jouw ouders het hebben gedaan? Een kind opvoeden?
Ja, dat wil ik wel. Maar uiteindelijk word je helaas ook je ouders. En daar heb ik me wel bij neergelegd.
Dat merk je nu al?
Nou, ik heb mijn vader bijvoorbeeld zijn leven lang verweten dat hij heel oud was voor hij aan kinderen begon. Ik ben zelf 5 jaar ouder. Ik bedoel, ik schaamde me echt voor mijn vader als die me kwam halen bij het schoolplein.
Oh ja, wilde opa van Marcel ook een kopje koffie?
Ja, in Arnhem-Velp is dat dan wel meteen direct roepen van wie is die opa? Dan ja, shockt hij ook een beetje naar buiten.
Ja.
Nou, wij zijn op het schoolplein ver weg. Het is natuurlijk een dorp, daar planten ze zich heel jong voort. Ik ontmoet de laatste vader van 26.
Zo.
Ik dacht, jezus, ik ben 2 keer zo oud.
Wanneer ben jij begonnen met je eerste kindje?
6 jaar geleden.
En wat ben jij nu?
52. 53. Op mijn 47ste dus.
Ja. Oh, dus ik heb alle tijd nog.
Hey, maar die jongste kan al op voetbal.
Die voetbalt ook heel graag. Die heeft echt een...
Is er een club in Wormer?
Ja, maar ik wil ze daar niet... In Wormer is op het eerste zicht helemaal geen verschil tussen jongetjes en meisjes. Het is gewoon één amorfe bende. Dus dat doen we dan na de verhuizing naar een stad.
Oh, ga je verhuizen?
Nou, op den duur wel. Ah, ja. Dan gaan ze maar op clubs. Maar ik ben hier...
Hey, maar als ik jou zo bezig... Jij bent aardig bezig kapitaal te vergaren. Ik zou je nog even niet vermoeien met wat je hier weer voor krijgt.
Want... Het is ongelooflijk.
Ja. Maar is wel de droom om Amsterdam, een herenhuis met een bakfiets?
Dat hebben we opgegeven.
Ja?
Ja,
ja, dat is gewoon onbetaalbaar. Haarlem hebben we ook opgegeven. Oh, ja. Dat is eigenlijk net zo duur aan het worden. Dus nu richt ik me...
Rotterdam?
Ja, dat...
Prachtige stad. Ik vind het Rotterdam.
Zou wel kunnen aarden, hoor.
Jawel, ik vond het ook heel leuk. Toen we de laatste keer een avond aan het begin van de zwangerschap hebben gezeten. Alleen wat ik tegen heb op Rotterdam is de verheerlijking van alle Rotterdammers. Die doen niet anders. Jij doet er ook aan mee. Het is allemaal... Weet je, als ze doen niet anders dan die stad de hele tijd omhoog houden. En als je er nuchter naar kijkt, zie je toch...
Maar het is een wonder, Marcel. De stad die lag helemaal in puin. Klopt. En die is weer schitterend herrezen.
Dus met Feyenoord kan het ook goed komen?
Ja, en ik zeg...
Nou, dat betwijfel ik.
Ik weet niet of ik zou kunnen aarden in Rotterdam. Dat,
De stad zou er qua humeur ook niet op vooruit gaan als jij binnen zou komen.
Ik denk wel dat het op zich... Dat ze dat wel kunnen gebruiken, een beetje zelfspot. Een beetje...
Nou, daar hebben ze meer dan in Amsterdam. Ik vind de Rotterdamse humor wat dat betreft...
Ja, behalve over Rotterdam. Want ze kunnen helemaal niks hebben. Als je mag niks over die stad zeggen. Dat vinden ze allemaal geweldig. Je hoeft in Rotterdam maar een café te beginnen. En ze staan allemaal meteen... Oh.
Wow, weer een café. Ja. We moeten afronden bijna, heren. Maar waar ik nog een beetje nieuwsgierig naar was... Is
Marcel, wil je nog een keer terugkomen?
Misschien, ja.
Frans?
Ja, graag.
Marcel, mag jij... Want jij doet natuurlijk... Je hebt een eigen fantastische podcast.
Je hebt een krokante leesmap natuurlijk.
Ja, mag jij worden uitgeleend af en toe?
Ja hoor.
Dat bepaal je zelf.
Dat bepaal ik zelf.
Nee, ik was eigenlijk nog benieuwd naar de bondscoach. Want we zijn gestopt omdat we toen Henk Spaan belden over Peter Bos. Dat de ruzie was, maar dat het wel een goede bondscoach zou zijn, toch?
Nou, als ik Marcel zo hoor, zou het beter zijn dat Peter Bos Oranje onder zijn hoede neemt.
Nou, het lijkt me heel leuk als Erwin van der Looy Oranje overneemt na het slag van Frank de Boer.
Dat is erg, hè, met Jong Oranje. Dat schandalig. Hij die spitsen niet opstelt. Oh, dus tegen
hij, kijk, dat Jong Oranje is best goed, maar hij maakt dat toch helemaal kapot.
Ja.
Het is niet te geloven. Ja. Hij stelde Boadu en Brobbey niet op.
Oh.
En komt met Kluivert en...
Dani de Wit.
En Dani de Wit, de middenvelder in de spits.
En dat hele Big Dick gedoe vind ik ook zo stom vervelend. Die opstelling met 4-2-2-2.
Wat PSV ook doet.
Ja.
Big Dick, noem je dat zo? Big Dick. Omdat het op een stijve lul lijkt.
Ja.
Is dat zo?
Ja, een PSV-lulletje eigenlijk.
Ja. Een vleeslul. Ja, een vleeslulletje.
Ja. Zit de hele tribune daar vol mee. Sorry, het slaat er. Nergens
op. Nou, laat die maar als een nachtkaars uitgaan, deze hartgras.
Tot de volgende.
Dankjewel, mannen. This year. Yes, there used to be a ballpark right here.